Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij de Wielerflits podcast. In deze aflevering kijken we verder dan alleen Spanje. We moeten het natuurlijk wel hebben over Remco Evenepoel. Eigenlijk Evenepoel mania wat in België heerst. We gaan het hebben over de Quebec en Montreal wat dit weekend is. De WK-selectie is bekendgemaakt voor Nederland. En dat is helemaal niet zo lang voordat dat zich gaat afspelen in Australië. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar eerst de Vuelta. Op het moment dat we deze podcast opnemen, is hij nog niet gefinished en staat Evenepoel nog altijd in het rood. Wij vragen ons beide af of dat ook zondag zo gaat zijn. Maar daar gaan we het niet te veel over hebben, want dat is een blik in de glazen bolwerp. En,
bovendien zijn we het roerend met elkaar eens en dat komt de podcast vaak niet te goed.
Dat ook. En zijn onze blikken in die glazen bol soms wel eens een beetje in een troebere bol. Dus dat gaan we niet doen. Maar we moeten wel even hebben over Evenepoel mania. Want in België hebben ze heel lang toch wel de verwachtingen getemperd. Hè?
Ja.
Een lesje geleerd na de Giro, waar ze hem eigenlijk al...
Voordat die Giro vorig jaar begonnen was, had Evenepoel eigenlijk al gewonnen. Kon niet missen.
Nee. Nou, dat liep helemaal anders. Dat verhaal kenden we. Daar ging Egan Bernal met de zegen aan de haal. En kende Evenepoel gewoon een lastig debuut in de grote ronde. Ging dus met getemperde verwachtingen nu naar deze Vuelta. Maar wat we nu laten zien is, denk ik, vriend en vijand verbazen. De voorbereidingen waren al rooskleurige. De vooruitzichten zeker met San Sebastian die op grootste wijze won. Maar hoe die zich nu aan het ontbolsteren is in de Vuelta is van groots en hoog niveau. Heeft natuurlijk ook van alles nog te maken met het verloop van deze Vuelta. Want het begon spectaculair in Nederland.
Uiteraard.
En het gaat nu wel steeds een laagje vernis. Wordt er met de kaasschaaf eraf gesleept.
Ja, collega Nick Doup zei het best wel mooi donderdagmiddag. Die zei, deze Vuelta gaat eigenlijk best wel uit als een nachtkaas. En vanuit Nederlands perspectief snap ik dat, want... is misschien niet helemaal een goede weerspiegeling, maar ik ben 2 weken op vakantie geweest. Ik ben net 2 dagen weer aan het werk.
En je hebt niks gemist.
En ik heb inderdaad niks gemist. Maar
dat is niet waar.
Nee, dat klopt. Dat weet ik ook wel, want ik heb het natuurlijk wel gewoon bijgehouden. Maar het is inderdaad wel zo. Ik merk dat het in Nederland... Oké, er was een pushbericht dat Tijmen Arendsman de koninginnenrit won op Sierra Nevada. Maar voor de rest heb ik het idee dat het niet echt leeft. Wat ook wel logisch is, want er zijn niet zo heel veel Nederlandse toprenners aan het vertrek. Dus wat dat betreft ga ik daar wel in mee. Alleen we hebben natuurlijk ook een paar Belgische collega's. En die zullen het toch stevig met ons oneens zijn.
Oh ja, want zeker de laatste dagen. En volledig terecht. Ik bedoel, had Evenepoel een Nederlander geweest, dan stond hier nu ook, mag toch hopen, iedereen op de banken. Daar in België gaat het goed los. En helemaal terecht, want het is nog zelfs veel langer wachten dan dat Nederlanders moesten na dat Dumoulin de Giro won. Wat wel nog even is, over dat klassement, hè. Want jij hebt natuurlijk even een pool. Het was sowieso...
We zouden het er niet over hebben.
Nee, maar ik wil eigenlijk zeggen van... Na de Tour zou dit misschien het mooiste deelnemersveld nog beter dan de Tour gaan worden.
Ja.
En weet je, daar is eigenlijk al een beetje begonnen, hè.
Ja.
Pogacar haakte af. Die twijfelde nog over de Tour. En daarna ging Roglic gevallen. Was maar de vraag hoe goed was hij. Niet op zijn topniveau. Ik denk gezien zijn blessure dat was
maar ook nog... zeker niet slecht.
Nee, gezien zijn blessure natuurlijk hartstikke knap. En ja, het is een hartstikke mooie ronde voor de wielernerds. Voor jou en mij. Met een Ayuso die je ziet komen. Evenepoel die doorbreekt. Almeida, Arendsman.
Carlos Rodriguez.
Rodriguez, ja. Dat is hartstikke mooi, maar het zijn natuurlijk niet de renners waarmee je in Nederland of de incidentele kijker in vervoering gaat brengen. Die denkt, jongens, waar zit ik naar te kijken? Is dit de ronde van Burgos of is dit de ronde van Spanje?
Ja.
Dat doet allemaal af. We zitten nu vooral de Vuelta af te kraken. Dat is niet nodig, want het is een prachtige ronde. Super interessant wat er allemaal gebeurt. Strijd in het klassement is alleen wel, zeker die beslist.
Saai.
Maar wel een beetje saai, ja.
Ja, nee, dat is inderdaad wel jammer. Zeker vanuit ons oogpunt. Vanuit Belgisch oogpunt uiteraard niet. Ja. Want daar is natuurlijk een prachtige Vuelta a España. En ik denk zelfs dat als de situatie wel zo blijft... dat Evenepoel deze ronde van Spanje tot een goed einde brengt, dat België maandag uitroept tot nieuwe nationale feestdag. Want daar heeft het toch inmiddels al schijn van. Want ja, het kan qua gekte niet op.
Nee. Het is, dan wordt het, wat is dat, 12 september wordt dag van de Evenepoel.
Ja, nou, Koning Evenepoel, dat zal het dan wel zoiets worden. Ik moest op zich wel lachen. Er was een column in Humo eerder deze week. En die, die vatten het eigenlijk wel treffend samen. Want wat jij zegt, die Giro van 2021, ja, het stond in de sterren geschreven, ondanks dat Evenepoel geen enkele wedstrijd voor die Giro gereden had vanwege die zware val in de ronde van Lombardije 2020, dat hij die Giro zou winnen. Nou, dat was natuurlijk veel te ver en hij zakte er doorheen. Ook in andere koersen, als het echt, echt goed bergop ging, liet hij toch nog geen onuitwisbare indruk achter. Dus het was wel een beetje, de verwachtingen waren wat getemperd, maar dat werd wel heel erg de nadruk opgelegd de laatste weken. Hè. Humo haalt dat ook aan. Wees geduldig met Remco Evenepoel. Geef die jongen alle tijd om rustig te groeien. Laten we hem vooral niet te veel druk opleggen.
Nou, dat is natuurlijk geen wat we al weken eigenlijk hoorden voorafgaand aan de voetbal. En ik denk dat dat ook niet meer dan terecht was. Hè. Die jongen is heel snel. Ik denk
dat net zo. Zo'n langspeelplaat was het.
Ja, maar ik denk degene die dat nog als eerste het allerhardste roept tegenover mij zit.
Nou ja, ik moet in die zin op mijn woorden terugkomen. Want ik heb altijd gezegd, laten we nou eerst maar eens afwachten hoe goed hij daadwerkelijk is. Want
hij heeft nooit wat laten zien bij de belofte.
Exact. Renners die normaal gesproken van de junioren meteen over gaan naar de profs. Ja, dat is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Dus
daar zeg ik het goed geweest. Hè? Want inmiddels is die categorie voor de absolute top over te slaan.
Ja.
Hij is belangrijk voor het wielrennen. Moet zeker behouden blijven, zijn we denk ik over eens.
Ja.
Maar niet voor die absolute top. De categorie wonderkind.
Nou ja, klopt. En daar hebben we er natuurlijk een flink aantal van. Evenepoel is daarvan een voorbeeld. Die natuurlijk in zijn eerste profjaar meteen al op onafvolgbare wijze die Clásica San Sebastián won. Maar ook zelfs in deze ronde hebben we er iemand, hè, Juan Ayuso. Die gewoon vorig jaar ook als eerstejaars belofte als een profdebuut maakte. Carlos Rodriguez stapte meteen van de junioren over naar Ineos Grenadiers. Staat nu, daar hebben we het over de huidige nummers 3 en 4 in de Vuelta.
Heb je nog Kian Uitenbroeks, die voor Bora rijdt.
Volgende
Tour de l'Avenir won tijdens de Vuelta. Ja, maar goed, we gaan het eventjes hebben over eigenlijk het fenomeen Remco Evenepoel. Ja. En waar het in België helemaal los aan het gaan is, loos, want het is een Belg. Is het in Nederland bij ons Kampjes? En is dat dan puur dat vlaggetje?
Ja, 100%. Want ik vind het heel gek dat wij in Nederland Remco Evenepoel niet met open armen ontvangen. Want eigenlijk heeft hij alles wat wij Nederlanders hebben. Want hij is een tikkeltje arrogant. Is wel bespraakt. Neemt geen blad voor de mond. De typische Vlaming die zegt aan tafel, zoals wij hier bijvoorbeeld nu zitten, helemaal niks. Om dan vervolgens, zodra jij of ik de deur uit ben, kom aan, wat die Maxim zei, dat kan niet, hè. Dat is eigenlijk een beetje typisch Vlaams. En nou ja, die letten altijd op hun woorden, blijven beleefd. Ook richting media, hè, is al wel ver terug, want Evenepoel heeft daar zeker stappen in gezet. Maar heeft ons, als in journalisten, wel eens de ratten van de pers genoemd. Zijn bouwde uitspraken eigenlijk helemaal niet Belgisch of Vlaams. En ja, eigenlijk is Evenepoel misschien wel het prototype van hoe ze in België naar Nederlanders kijken. Dus ik begrijp er eigenlijk helemaal geen zak van dat wij allemaal maar een, of tenminste, nu chargeer ik, maar dat een aantal Nederlanders of een clubje Nederlanders hem maar een arrogant kwalletje vindt.
Misschien heeft hij toch wat geleerd in die maanden dat hij in Nederland voetbalde.
Ja, nou, het zou inderdaad heel goed kunnen. Hij heeft natuurlijk bij PSV altijd gevoetbald. Misschien heeft dat hem wel gevormd. Was natuurlijk in zijn puberteit. Maar het is niet, ja, eigenlijk een beetje zoals Van Aert. Nu is Van Aert wel een stuk beleefder. Maar er is ook iemand die niet op zijn mondje gevallen is. Heeft natuurlijk Nederlandse roots. Dus dat zou dat weer kunnen verklaren. Maar ja, nogmaals, ik snap niet zo goed dat Evenepoel niet omarmd wordt door de Nederlanders. Want zoals zij bijvoorbeeld Mathieu van der Poel claimen, ja, splijt ik er nu voor om Remco Evenepoel te
Het is zelfs een van de claimen. Meest gevoelige onderwerpen bij ons op de website als je in de reacties gaat kijken. Evenepoel zorgt altijd voor een schisma België-Nederland.
Ja.
En waarom?
Nou ja, vanwege de vele duimpjes omhoog en omlaag, denk ik.
Ja. Maar ja, waarom roept die jongen dat op? Is dat, ja, denk dan puur dat hij uitgesproken is.
Dat denk ik.
En dat wij Nederlanders,
om eventjes à la Mart Smeets lekker te generaliseren, het dan toch vervelend vinden dat iemand met misschien wel een beetje ons DNA of ons karaktertrekjes voor een ander land uitkomt.
Ja, dat zou heel goed kunnen, want eigenlijk, wat ik net ook al pakte, hij heeft eigenlijk alles wat een Nederlander, wat het prototype van een Nederlander is, dat heeft hij.
Ja, nou in België nu in ieder geval vol voor Evenepoel. Vive le Velo is zelfs met extra uitzendingen gekomen. Ja. Nou,
over geen druk opleggen gesproken. Die gaat 7 afleveringen lang.
Ja, terwijl hij reed wel nu die al in het rood reed.
Ja, oké, okay, maar dan nog, de laatste week, ze namen wel een risico. Ze gingen 7 afleveringen maken over Evenepoel, want er is geen andere reden dan die dat ze naar Spanje trekken. Gaan ze 7 afleveringen over opnemen? En wat als Evenepoel bij wijze van op dinsdag al de trui was kwijtgeraakt? Dan was het een lang verhaal geweest. Om nog maar eens die dingen van Humo aan te halen, die column. Ik zal even citeren. Vive le Velo maakt dus 7 afleveringen. Dan citeer ik. Het enige wat nog ontbrak was de fanfare van Schepdaal die uitliep om We Are The Champions te blazen, terwijl majoretten YMCA-gewijs de letters Remco uitbeelden. Of een interview met de bakkersvrouw die met de hand op het hart verklaarde dat ze jaren geleden al gezien had dat die kleine rap met zijn fiets kon rijden, gevolgd door de mededeling dat ze nu ook Remco-broodjes verkopen. Haal ze nu ze nog warm zijn. Dus wat dat betreft, ja.
Nou, ze hebben de blauwdruk voor de uitzending van zondag in ieder geval klaar liggen. Die kunnen ze uit Humo halen. Goed, er wordt dit weekend op meer terreinen gekoerst. Naast Spanje ook nog in Canada. En daar hebben wij verslaggever en collega Raymond Kerkhoff zitten.
Met gemol.
Dag Raymond. Nou, we zeggen in ieder geval even goede ochtend, want dan weten we altijd dat we... Of we zeggen goede dag, dan weten we in ieder geval altijd dat we veilig zitten. Vertel eens, wat doet Wout van Aert 8 uur lang in een vliegtuig boven de Atlantische Oceaan? Snurkt hij? Kijkt hij een video? Luistert hij de Wielerflits podcast? Wat deed hij?
Nou, het enige wat ik heb gezien is dat hij een film in het toestel aan het kijken was. En op het moment dat wij dus een tussenlanding maakten in Brest, toen ben ik even bij hem geweest. En toen had hij op zijn iPad was hij de rit van de Vuelta aan het kijken. Met de rit met de desastreuze gevolgen van Primoz Roglic.
Ja, dus dat heeft hij nog mooi kunnen meenemen toen hij het vliegtuig weer terug instapte.
Nou, of hij dat zo mooi vond, dat kan ik nog niet zeggen. Dat weet ik nog niet, want het eerste wat hij zei, wat doet Primoz nu? Toen op het moment dat hij viel. En dat was toch heel even ook wel een schrikreactie bij hem. Maar naast hem stond Jasper Stuyven. Die was ondertussen een beetje aan het juichen, omdat hij zijn ploegmoot Mats Pedersen zag winnen. Dus het was wel een hele vreemde gewaarwording om dat mee te maken in een vliegtuig op een luchthaven in Brest.
Was wel leuk geweest voor een relletje dat die meteen daar met elkaar op de vuist gingen van, hey, wat doe jij nu?
Nee, bij de Belgen zit het op een ogenblik allemaal heel goed, want ze weten dat ze samen alle twee naar het WK moeten. En dat ze veel aan elkaar kunnen hebben, dus wat dat betreft is er wel synergie. Maar het was natuurlijk wel een heel vreemd voorval dat je het toch 2 uur boven de Atlantische Oceaan hebt gevlogen. En zelf eigenlijk totaal niet in de gaten hebt dat je alleen maar rondjes aan het vliegen bent. Ja, dan achteraf hoort dat er geen toestemming vanuit de autoriteiten in Londen was om de oceaan over te steken. En ja, toen zei de gezagvoerder van ik vrees dat ik dan straks, als ik nog langer moet wachten, te weinig brandstof heb om de oversteek te maken. En daarom zijn we teruggekeerd naar Brest om bij te tanken. Ja, en daar hebben we uiteindelijk 1,5 uur nog aan de grond gestaan.
Ja. Woensdag was de persdag van de Quebec en Montreal wedstrijd. Inmiddels zijn jullie dus allemaal veilig geland. Veel WK-favorieten doen mee. Waar ging het eigenlijk over? Was het veel over de koers, het WK, of ging het vooral over Evenepoel?
Nou, het waren eigenlijk de drie items wat jij zegt, die zijn allemaal evenveel aan bod gekomen. Waar Belgische journalisten de vragen stelden, die gingen bijna allemaal over Evenepoel. De internationale media die sprak vooral het meeste over het WK. Ja, en de Canadese media die hadden het natuurlijk over de wedstrijden in Quebec en Montreal. En dan moet ik ook wel zeggen dat Quebec en Montreal ook wel bij al die renners enorm leeft. Vrijdag en zondag staan daar eendagskoersen op een circuit. Ja, en dat is voor richting het WK natuurlijk toch wel een ideaal trainingsmoment. Zeker ook omdat je nu dus de meeste WK-favorieten die vliegen via maandag via Montreal naar Vancouver en maken van Vancouver de oversteek naar Sydney in Australië voor het WK. Dus daar zitten ze toch wel een kleine 2 weken voor aanvang van het WK zijn ze al daar. Ja, alleen Binyam Girmay die keert nog terug en die gaat nog de grote prijs Wallonië rijden. Om dan vervolgens vanuit België richting Australië te vertrekken.
En is dat Raymond puur omdat Intermarché Wanty-Gobert uit Wallonië komt, dat hij die wedstrijd nog meepakt?
Nee, het heeft ook te maken met, dat gaf Binyam zelf aan, van ja, maar dadelijk ben ik 2 weken in Australië en de Belgen die kunnen leuk trainen, want die hebben een paar renners al aanwezig op dat moment. Dus die kunnen samen gaan trainen. Maar met Eritrea, zegt hij, ben ik op dat moment de enige en ben ik in mijn eentje aan het trainen, wat natuurlijk niet zo opschiet. En verder gaf hij ook aan, en dat benadrukte later ook zijn ploegleider Eike Visbeek, van door die uitval in de Giro d'Italia heeft Binyam niet echt veel competitie gehad. Dus daarom hebben ze hem toch richting dat WK nog een redelijk druk programma met wedstrijden gegeven, zodat hij in ieder geval in dat wedstrijdritme komt.
Als je even kijkt naar de 2 wedstrijden, dan zou je bijna geneigd zijn te zeggen dat wordt gewoon 2 keer Wout van Aert.
Ja, dat is eigenlijk ook wel hetgeen wat hier leeft een beetje. Van Wout van Aert is echt de topfavoriet. Heeft 2 wedstrijden gereden na de Tour de France. Na een periode ook dat hij heel even rust heeft gehad. Werd tweede in Hamburg. Ja, en won de grote prijs Quest France in Plouet. Dus wat dat betreft is hij weer de man in vorm. Ja, en hij heeft zelf ook aangegeven dat hij naar deze wedstrijden is gekomen om alleen te winnen. Hij zegt, we kunnen heel lang nu over het WK gaan praten. Maar de allerbeste voorbereiding op dat WK is gewoon dat je hier wint. Want dan is de motivatie het grootst. Ja, en zelf heeft hij ook wel iets met deze wedstrijden. Hij zegt, in 2019 stonden ze voor het eerst op een programma. Toen kon hij de wedstrijden niet rijden, omdat hij in de Tour de France in die tijdrit in Po zo zwaar onderuit ging. Ja, en vervolgens zijn deze wedstrijden hier in Canada 2 jaar geannuleerd vanwege de pandemie, de coronasituatie. Ja, hij zegt, ik ben nu blij om hier terug te zijn. Ik heb veel gehoord. Het valt mij op hoe goed de organisatie hier is. Hoe anders de sfeer ook is dan in Europese wedstrijden. Omdat we hier allemaal samen in 1 hotel zitten met alle ploegen. Normaal heb je het gevoel van dat je alleen bent bij een wedstrijd samen met je ploeg. En nu heb je het gevoel dat je echt met het hele peloton op stap bent. Zegt hij, in die sfeer is best wel leuk.
Ja, die wedstrijden hebben ook ontzettend veel, of staan hoog gerangschikt qua UCI-punten. Hè, voor 2 eendaagse koersen. Is dat nog iets wat meespeelt bij teams?
Nee. Het enige wat je wel overal zo'n beetje hoort is dat er irritatie is. Dat veel ploegen toch hun wedstrijdprogramma zo aan het afstemmen zijn op die promotiedegradatiestrijd. Met name, ik hoorde het hier ook en dan Wout van Aert benadrukte dat ook, van een Alejandro Valverde die niet een WK mag rijden van Movistar omdat hij nog punten kan behalen. Ja, terwijl als je het verleden van Alejandro Valverde op het WK bekijkt, wereldkampioen geworden in Innsbruck in 2018. En ik weet niet hoe vaak hij op het podium heeft gestaan. Ja, dan verdient die man toch een afscheid ook op het WK. Dat is iets van dat je bij iedereen eigenlijk wel zo hoort van, ja, het is wel triest dat op het ogenblik, na een strijd van 3 jaar lang, iedereen hun programma zo gaat afstemmen hierop.
Ja, helder. Nou, jij bent er de komende dagen voor ons ook nog een aantal mooie verhalen voor Rijdgaarden maken. Die houden we nog eventjes droog. 26 september ligt dat in de schappen. En natuurlijk alles te volgen wat je maakt bij ons Wielenflits. Dus veel plezier daar.
Dankjewel.
Ja, vanwege tijdsverschil heb ik altijd een beetje de indruk dat het niet zo heel veel aandacht en interesse in die wedstrijd is. Maar eigenlijk best wel zonde, want als je kijkt naar het concept van de wedstrijden, hè, is dit wel de toekomst van het profwielrennen in Nederland?
Ja, nou ja, in ieder geval zeker met hoe het er nu gaat. Hè. We hebben in de Vuelta al aangekaart van, goh, hoe komt het toch dat al die Nederlandse wedstrijden, zeker op een lager niveau, het zo lastig hebben? En dat komt, nou ja, gewoon puur omdat er steeds minder politiebegeleiding is. En dat is gewoon nodig om een koers door te laten gaan. En het punt is alleen, die Nederlandse koersen van oudsher, neem een ronde van Noord-Holland, neem de Midden-Brabant-Poortomloop, noem ze allemaal maar op. Dat is altijd een koers van A naar B, over soms 200 kilometer. Betekent dus ook dat je 200 kilometer aan politiebegeleiding nodig hebt, want je moet de weg afzetten, daarna weer vrijgeven. Nou, noem dat allemaal maar op. Die wedstrijden in Canada, in zowel Quebec als Montreal, zijn alle twee op een circuit. Een beetje zoals kampioenschappen, NK's, WK's, EK's. Is eigenlijk altijd op een ronde van, nou, zeg maar, tussen de 13 en 16 kilometer. En is goed te organiseren. Want ja, je moet het misschien wel een hele dag afzetten. Maar als je maar 15 kilometer hoeft af te zetten, ja, dat is zo gepiept. En is er ook gewoon heel veel minder politiebegeleiding nodig.
Dus, ja, want dat is een beetje het sleutelpunt, hè. We hebben daar al vaker over gehad. En het wordt alleen maar een grote probleem. De KNWU heeft gewoon minder beschikking over politiemotards. Zonder die politiebegeleiding krijg je weer geen vergunning, kan de wedstrijd überhaupt niet doorgaan. Dus ja, in de Nederlandse wielersport moet er gekeken worden van hoe kunnen wij op een nieuwe manier wedstrijden organiseren. Want het is of anders, naar lokale rondes, of gewoon niet. Nee. Dus we ontkomen er niet aan dat we naar dit soort Quebec-achtige toestanden gaan. Ik denk dat uiteindelijk de Van Berg ook een perfect voorbeeld hiervan is. Met een rondje van ongeveer zo lang. Nou, nu is dat toch een beetje in the middle of nowhere. Dat is niet in de Randstad. Nee. Sorry voor de mensen die er wonen, ik bedoel daar niks mee. Maar het is niet dat we Rotterdam, het centrum van Rotterdam afzetten. Nee. Wat natuurlijk wel met deze twee steden gebeurt. Dus dat lijkt me nog wel helemaal mooi. Dat het ook in Amsterdam en in Rotterdam en Den Haag, noem maar op, zulke wedstrijden gaan komen. Ja. Gewoon profwedstrijden door het centrum, 13 kilometer, Brienoordbrug erin. Nou, dan krijg je tenminste. Het NK is daar. Ik heb er nog wel eens een jong ventje langs de kant staan. Ik dacht Maarten de Bakker.
Nee.
Leon van Bon.
Exact.
Ja. En ik weet nog een hele balende Marco Bogert.
Ja, want?
Dat weet ik niet.
Ik weet het wel, want Steven de Jong moest daar winnen.
Ah.
En dat was, nou ja, het stond in de sterren geschreven. Steven de Jong moest daar dat NK winnen. En Leon van Bon ging daar als, volgens mij, als enige renner van toen, zeg ik, Predictor Lotto, of in ieder geval Lotto da Vitamon, denk ik. Als eenling daar in één keer met de titel er vandoor. En daarom was eigenlijk, nou ja, Rabobank werd gewoon in hun hemd gezet. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Betekende ook meteen het laatste seizoen van Steven de Jong in dienst van Rabobank. Maar goed, ik dwaal weer te ver af.
Finish was toen voor het stadion van Feyenoord. Nou,
wil je niet zo vloeken in deze podcast?
Ja, het is een prachtige Kuip.
Ja, als je vol water staat wel.
Ja, nou goed. Beter dan waar we hier uitzicht op hebben. Maar goed, ik ben helemaal geen voetbalfan, dus ik moet me vooral niet in deze...
Voor de mensen hier buiten ons, wij kijken recht op de prachtige Johan Cruijff Arena uit.
Goed.
Verder ben ik niet gekleurd.
Ja. Nee, dat is gewoon de toekomst. We moeten weer...
Heel goed, die ligt hier ook voor.
Ja, daar kijk ik ook op uit, ja.
Heel goed, klasse.
Goed, dan gaan we dit eventjes... Oké, terug naar het onderwerp, Jury. Hoe gaan wij de wedstrijden in de toekomst... Zal dit het gaan worden?
Ja. Nou ja, en ik heb het ook al na de...
Natuurlijk op een aantal koersen na, hè, want voor een Benelux zou het nog wel mogelijk zijn. Maar voor een Veenendaal wordt het gewoon al ook gewoon een lastiger kwijt. Dus zou dit een oplossing kunnen zijn? Dat is eigenlijk het punt wat we willen maken over... De ronde.
Plus het feit dat je echt talloze mogelijkheden hebt in Nederland om dat te doen. Hè. Ik ben op vakantie geweest in Drenthe. Nou, daar heb je een paar prachtige flintstroken rondom Exlo. Nou, die zitten ook wel in de ronde van Drenthe. Maar tussen Exlo en finishplaats Hogeveen zit zowat 80 kilometer. Die flintstroken zijn nooit bepalend. Als je gewoon in Exlo en Borger rond die kant op een parcours uitzet van nou, zeg maar 15 kilometer een rondje, dan heb je gewoon een kasseienkoers in Nederland. Hoe vet zou dat zijn? Neem bijvoorbeeld, voorheen had je het bergcriterium van Simpelveld. Ook een klein rondje, een juniorenwedstrijd, maar waarom die niet gewoon voor profs of voor belofte organiseren op conti-niveau? Ja, ik denk dat er eindeloze mogelijkheden zijn. Hè? Omloop van Valkenswaard was dit weekend met heel veel gravelstroken. Dat is de toekomst. En ja, laat Canada, laat dan Quebec en Montreal misschien de blauwdruk voor de toekomstige Nederlandse wielerwedstrijden op conti-niveau zijn.
Ja. Dan, afgelopen week maakte bondscoach Koos Moerenhout zijn selectie bekend voor het WK in Wollongong, Australië. Spreek dat goed uit?
Wollongong.
Met Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Bauke Mollema heeft Nederland 3 ijzers in het vuur. Geen verrassingen wat dat betreft, maar toch zijn er wel een aantal opvallende namen terug te vinden in de selectie. Laten we de selectie eerst bijpakken. We hebben dus de 3 topfavorieten namens Nederland. Of de 3 favorieten namens Nederland, waarvan denk ik 1 echt topfavoriet van de pool. Verder nog Pascal Eekhoorn, Daan Hole, Taco van der Hoorn, Jan Maas en Wout Poels.
Ja.
Een WK aan de andere kant van de wereld vergt ook een andere voorbereiding. Is het wel verstandig om wedstrijden in Canada te rijden bijvoorbeeld? Hoe lang moet je van tevoren afreizen naar Wollongong en wie doet wat? Veel vragen die eigenlijk maar te beantwoorden zijn door één persoon. En daarom bellen wij nu met bondscoach Koos Moerenhout zelf. Dag Koos, als we kijken naar de selectie, toen dachten wij dat is alle bal op Mathieu van der Poel.
Het is in ieder geval Mathieu als speerpunt, maar we hebben een aantal mannen meer die ik ook wel in de finale verwacht.
En dan denken we vooral denk ik aan Dylan van Baarle en ook Bauke Mollema.
Juist.
Goed, laat ik dan beginnen met wel een opvallende naam in jouw selectie, Koos. En dan moet ik toch snel die vraag bij je neerleggen. Jan Maas, waarom is hij erbij?
Jan Maas is erbij omdat hij het op het Europees kampioenschap heel goed deed. Liet een heel goed niveau zien. Ook de taak die hij moest doen, deed hij ook heel goed en met volle overgave. Tot ieders tevredenheid. Dat zijn kwaliteiten die je zo meteen ook op het WK nodig hebt.
Ja, we zien ook dat Taco van der Hoorn in de selectie. Waarom dit jaar wel en vorig jaar, toen eigenlijk het parcours misschien wel beter bij zijn kwaliteiten paste, zat hij er niet bij? En waarom nu wel?
Taco blijft het gewoon goed doen, blijft zich bevestigen. En dan verdien je ook een selectie. Niet dat hij dat vorig jaar niet verdiende, maar dat is altijd het verhaal met selecties. Het is heel makkelijk om aan te geven wie er wel in moeten zitten. Maar het is wat moeilijker om aan te geven wie er dan vervolgens uit moet. Ik ben wat dat betreft sta ik ook volledig achter de selectie die er vorig jaar was. Dat zal wel helpen voor dit jaar.
Ja, we zitten natuurlijk al gelijk eventjes twee namen voor jouw voeten te werpen. Maar we hebben een hele hoop renners die mogelijk in die selectie zouden passen. Die hebben we net niet genoemd toen we de selectie opnoemden. Kan je nog even uitleggen hoe jij tot deze namen überhaupt bent gekomen? Want we hebben bijvoorbeeld geen Teunissen, geen Bouwman, geen Anusman, geen Van Poppel. Allemaal renners die, ja, ik denk gerust ook in die selectie zou kunnen zitten. Dus lijkt me ook een lastig kwaai voor jou is geweest.
Ja, absoluut. Dat heb je ook gelijk in. Het zijn allemaal, we zijn wat dat betreft gelukkig een beetje verwend met onze renners dit jaar. Ze doen het goed. Alle goede prestaties. Wat dat betreft is het een luxe probleem, als je het zo mag noemen. Meer een luxe uitdaging. Maar het is ook gewoon zo. Dit jaar is gewoon een moeilijk jaar. Zeker als je bijvoorbeeld de combinatie pakt Vuelta en wereldkampioenschap. En dan met name wereldkampioenschap aan het andere eind van de wereld. Met de daarbij behorende reis, tijdsverschil en noem alles maar op. Zeker ook tegenwoordig ook. Het is niet zomaar dat je bijvoorbeeld de Vuelta rijdt. We rijden Vuelta en we staan ineens in Spanje en we gaan nu ons best doen. Er gaat natuurlijk een hele voorbereiding aan vooraf met hoogtestages. Dat vult elke renner en ploeg natuurlijk weer voor zichzelf in. Maar het is een heel traject. Als je dat zou combineren met het WK dit jaar, ja, dan zou je praktisch gelijk door moeten. Dat is voor velen ook wel lastig, zeker aan het eind van het seizoen.
Ja, jouw drie troefkaarten, hè, we hebben ze al eerder benoemd, Koos, met Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Bauke Mollema. Alle drie kennen eigenlijk een andere aanloop naar het WK toe. Maar wat is volgens jou nu eigenlijk de beste aanlooproute?
Ja, dat was vroeger, en dan spreek ik nog niet zo heel lang geleden, was dat eigenlijk wat vrij makkelijker uitleg bij te geven, want de Vuelta was eigenlijk voor velen toch wel een ideale route richting wereldkampioenschap. Dat is wel veranderd. En dat kan nog steeds zo natuurlijk. Hè. Onder andere Dylan van Baarle rijdt er nu nog. Dit is wat ik net ook al een beetje aanhaalde. Het hele traject Vuelta, of een heel traject grote ronde in het algemeen. Ja, dat is ook echt een heel traject met de daarbij behorende voorbereiding. Dus ja, het is niet zo, niet zo makkelijk om dan maar even door te trekken zo richting het WK daar nog eens achterop. Zover van Europa vandaan. Dus ja, dat dat niet een voor de hand liggende route is dit jaar, dat is ook wel duidelijk. Andere jaren was dat denk ik veel meer. En nu zie je dat heel veel renners toch een andere route hebben. Ze hebben inderdaad nog de Vuelta-route, maar je hebt ook diverse renners die nu al in Canada zitten voor daar nog een aantal wedstrijden te doen. Ja, je hebt Mathieu die in een thuissituatie zit, daar nog wat wedstrijden afwerkt. Bouke Mollema die ook in een thuissituatie nu aan het trainen is. Dus ja, iedereen heeft een andere aanlooproute daar naartoe. En ja, goed, dan over een paar weken weten we wat de beste is geweest. Als je voor zover je daar überhaupt al achterkomt natuurlijk.
Ja, hey, en wat ik nog opvallend vind, Koos, is dat eigenlijk niemand van de Nederlanders in Canada rijdt, van de WK-gangers althans. Terwijl een groot aantal andere favorieten, neem Wout van Aert, neem Tadej Pogacar en ook Michael Matthews, die doen dat wel. Hoeveel impact heeft die trip eigenlijk op het presteren op een week op de weg, twee weken later? Want je zegt, ja goed, naar Australië is al een hele reis, maar Canada is de andere kant op. Hoe kijk jij daarna?
Ja, je kunt het ook anders bekijken natuurlijk. We hebben trouwens twee renners die daar wel rijden. Pascal Inkoren en Jan Maas. Dus die hebben wel die route. Het voordeel wat zij hebben is dat ze al halfweg zitten. Dus die vliegen de andere kant door. Richting Sydney. Dus ja, dat kan ook positief uitpakken. Hè? En dus dat is eigenlijk het enige wat ik daarover kan zeggen. En ja, wat dan de ideale route is of wat dan ook, ja, dat is toch lastig te bepalen. Ja. En het is ook een traject wat de renners natuurlijk toch wel op individuele basis doen met hun ploeg.
Ja, als ik even kijk naar de belofte, hè, dat valt ook wel op hoe sterke selectie daarvan is bij de Nederlanders. Ook met twee al volwaardige profs. Dat hebben we niet veel eerder gezien in het verleden. Hoe komt dat? Wat is eigenlijk de gedachtegang erachter om eigenlijk nu met deze selectie daar naartoe te gaan?
Welke bedoel je? De onder 23 of de elite?
Nee, de onder 23. Met Kooi en de broers van Dijken heb je al, er zijn er zelfs drie profs die in die selectie zitten. Waar in het verleden dan natuurlijk niet altijd of vaak niet gebeurde dat er al profs nog bij de belofte werden ingeschreven.
Deze vraag moet je eigenlijk aan mijn collega Adriaan Helman vol stellen natuurlijk, want die is bondscoach bij de onder 23. Dat zijn de jongens die je opnoemt. Die zijn in ieder geval nog steeds onder 23 en die laten een heel erg goed niveau zien. Dus wat dat betreft vrij logisch dat ze dan ook rijden.
Ja. Tot slot, het is voor in het verleden al gebleken dat het voor een hoop renners altijd wel een beetje moedje is geweest, de mixed relay. Maar het is jou gelukt om, ik denk, een beetje een droomselectie af te vaardigen met bijvoorbeeld Van der Poel erin en ook Van Vleuten. Hoe is je dat gelukt? Zo'n sterke selectie bereid te krijgen de mix relay te rijden?
Nou ja, om maar met Bouke te beginnen. Dat is iemand die eigenlijk van begin af aan dat de mix relay op het programma stond altijd al enthousiast geweest erin. En dat is die dit jaar wederom. Dus dat was eigenlijk al een vaste waarde. En de andere jongens die, voor Mathieu is het bijvoorbeeld nog kan het ook nog eens een ideale wedstrijdprikkel zijn, eenmaal in Australië. Een wedstrijdje rijden is natuurlijk toch weer even heel anders als een training. Probeer je die ploeg bij elkaar te krijgen. En dat is zeker niet makkelijk hoor, want het moet ook passen. Daan Hole is een goede tijdrijder ook. Kan dit ook prima aan. Die is nu ook vanwege corona wat langer even uit de running geweest. Omdat hij de eerste week Vuelta daar wegens coronabesmetting eruit moest. Ja, een beetje. Op zich is het voor hen ook heel erg nuttig in aanloop nog naar die wegwedstrijd toe ook nog.
Goed.
Maar als ik ook kijk naar een aantal andere landen, dan met name Italië, daar staan wel een paar kleppers ook aan te trekken. Dus wat dat betreft, behoren we bij de favorieten, maar er zijn meer landen die toch met een hele sterke selectie aan het vertrek komen.
Voor mij nog een laatste slotvraag, Koos. Op hoeveel medailles rekende KNWU jullie straks af?
Ik heb daar nog geen interne memo over gehad eigenlijk. Dus ik zou het echt niet weten.
Okay, dus nul is ook goed.
Ik denk niet dat... ik denk dat je überhaupt zo niet naar een wegkoers kunt kijken. Als ik me even beperk tot de wegkoers. Er zijn zoveel scenario's mogelijk. Ik denk dat we... En daar ben ik 100% van overtuigd dat we met een hele goede selectie daar naartoe gaan. En ik denk dat ik dat ook wel namens mijn collega-bondscoaches mag uitspreken. Maar goed, en daarmee moet je mee kunnen doen voor de winst. En dat is heel erg makkelijk gezegd en moeilijker te balen.
Jij reist, geloof ik, heel spoedig al af naar Australië?
Ja, ik vertrek morgen.
Morgen, dat is vrijdag, ja. Nou, wensen we in ieder geval heel veel plezier. Dank dat we even konden bellen en succes aan de andere kant van de wereld.
Dankjewel.
Nou, als we dan even kijken naar de 7 die wij beschouwen als de topfavorieten voor het WK, dan zijn er van 4 deze week in Canada aan het koers. Dan hebben we het over Van Aert, over Girmay, Matthews en Pogacar. Dan blijft over Van der Poel. Die gaat via Belgische koersen direct naar Australië.
Ja. Ischem koers, een kermiskoers en de Grand Prix Wallonie inderdaad richting Australië. Dan nog die laatste koersprikkel in de Mixed Relay, 28,2 kilometer. Nog te doen 4 dagen voor het week op de weg.
Ja, Girmay doet het eigenlijk ook. En wat Raymond straks zei, via Canada eventjes nog terug naar Wallonië. En dan, overigens wel gek daarvan, je zou toch zeggen dat hij wel ergens bij een selectie zou kunnen aanhaken van een ander land?
Ja, je zou het zeggen. Zeker ook als je ziet naar de selectie van Intermarché van Antigobert, die toch wel heel veel nationaliteit, of best een aantal nationaliteiten in de ploeg heeft, zou je ook bijvoorbeeld, ik heb geen idee of hij rijdt, maar met Estland, met Rein Tara mee, die notabene met hem getraind heeft in Afrika, op pad kunnen gaan. Dat.
Blijft er nog 1 renner over. We hebben natuurlijk Evenepoel. Die doet het via de Vuelta en zal daarna toewerken naar het WK tijdrijden en het WK op de weg. En dan hebben we nog het geval, Julien Alaphilippe. Begon met Vuelta natuurlijk om Evenepoel te helpen, maar vooral ook te werken.
Naar topvorm
in de Vuelta. Dat ging ook bijzonder goed. Hè? Je zag hem groeien in de ronde. Veel op kop aandrijden. Maar goed, een val heeft hem letterlijk uit de wedstrijd geslagen. Het is nog even onduidelijk hoe dat gaat.
Het is A de vraag, haalt hij het WK?
Ja.
B de vraag, hoeveel koersen kan hij nog voor die tijd rijden? En C de vraag, hoeveel koersen wil hij nog voor die tijd rijden? Want ja, je wilt ook redelijk vroeg richting Australië reizen vanwege natuurlijk die jetlag. Hè? Dat is best wel een ding. Je ziet al dat die renners na Canada komende week, dus komende maandag, dus zeg maar eigenlijk 2 weken op voorhand al afreizen naar Australië toe. Nou, Koos die reist vrijdag al af. Dus ja, die zijn er best wel een heel eind op voorhand. Girmay en Van der Poel die pas later gaan. Evenepoel die nu natuurlijk iets later gaat. Al zal hij waarschijnlijk ook wel na het volksfeest wat maandag losbarst in België de eerste vlieger dinsdag naar Australië nemen. Ja, en dan is het dus Alaphilippe. Misschien is hij al in Australië, dat weten we niet. De Franse bondscoach Thomas Voeckler heeft er in ieder geval hoop op dat hij het WK haalt. En ik denk dat we als titelverdediger en tweevoudig wereldkampioen toch van Alaphilippe mogen verwachten dat als hij naar Wollongong trekt, dat het is om te winnen. Want zo'n klasse renner die gaat niet als pelotonvulling naar Australië toe. Dat verwacht ik toch niet.
Nee, en ook niet gezien de afstand daar naartoe en wat het met je lichaam doet qua jetlag en zo. Het is niet even dat ik denk, nou, ik schrijf 1 zondagje af en ik zie wel waar het schip strandt. Nee, daarvoor is zo'n trip, zou ik ook zeggen, een stukje te lang en een stukje te ver. Goed, dit was de podcast voor deze week. Fijn dat je weer terug bent van vakantie, Jury. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dank voor het luisteren. En natuurlijk op Wielerflits hoef je niks te missen van de selecties en natuurlijk de ontknoping van de Vuelta. Graag tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.